En daarna wordt u gelezen, allereerst uit Leviticus 16, de versen 15 tot en met 17. En vervolgens Lucas 18, vers 9 tot en met 14. Dus twee schriftlezingen voor vanmiddag. Leviticus 16, 15 tot 17. En Lucas 18, vers 9 tot en met 14.
Daarna zal hij de bok des zondoffers, die voor het volk zal zijn, slachten. En zal zijn bloed dat binnen in de voorhang hangen. En zal met zijn bloed doen, gelijk als hij met het bloed van de var gedaan heeft. En zal dat sprengen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Zo zal hij voor het heilige vanwege de onreinheden der kinderen Israëls en vanwege hun overtredingen naar al hun zonden verzoening doen. En alzo zal hij doen aan de tent der samenkomst, welke met hen woont in het midden hunner onreinheden. En geen mens zal in de tent der samenkomst zijn, als hij zal ingaan om in het heilige verzoening te doen, totdat hij zal uitkomen. Alzo zal hij verzoening doen voor zichzelf en voor zijn huis en voor de hele gemeente Israëls. Wij vervolgen met Lucas 18, vers 9. En hij zeide ook dat sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer staande bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspeels, of gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, zijt mij zondaar genadig. Ik zeg u, deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die, want het ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
Tekst voor de prediking in deze dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal vindt u in Lucas 18 en daarvan vers 13. Lucas 18, vers 13. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, zijt mij zondaar genadig. Waarom ben jij vanmiddag eigenlijk naar de kerk gekomen? Waarom was dat? Want bijbels gezien is op die vraag eigenlijk maar 1 antwoord te geven. Dat is het antwoord wat de Heer Jezus zelf indirect laat horen in vers 10. 2 mensen gingen op in de tempel om te bidden. Waarom ben jij, en ik stel de vraag vanmiddag ook aan mezelf, waarom zijn we vanmiddag naar de kerk gekomen? Is het met die reden om te bidden? Ja, vraagt iemand, maar daar hoort toch ook nog wel wat bij, want we bidden in de kerk, maar we luisteren ook naar een preek en we zingen. Maar als het goed is, gemeente, zijn dat allemaal dingen die we biddend doen. Biddend zingen. En biddend onze gaven geven voor de Here en voor zijn dienst. En dan ook biddend luisteren naar datgene wat de Heere in zijn woord tot ons te zeggen heeft. Spreek, Heere, uw knecht, uw dienstmaagd, hoort. Biddend je leven leggen naast het woord van de Heere, ook in deze dienst van voorbereiding. En dan willen we met elkaar letten op het gebed van de tollenaar. Dat is het thema voor de preek van vanmiddag. Het gebed van de tollenaar. We stellen 3 vragen. In de eerste plaats de vraag wie er bidt. En dan zal het gaan over de persoon van de tollenaar. In de tweede plaats hoe hij bidt. Daar worden in vers 13 drie dingen over gezegd. Hij staat van verre, wil ook zelfs de ogen niet opslaan naar de hemel, maar slaat op zijn borst. En in de derde plaats wat hij bidt. O God, wees mij zondaar genadig. Dus wie er bidt, hoe hij bidt en wat hij bidt. Het is een bekende gelijkenis, gemeente, die vanmiddag voor ons ligt. De gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar. Voor wie heeft de Heer Jezus die gelijkenis eigenlijk bedoeld? Wel, dat zegt de tekst, althans de omgeving van de tekst, er uitdrukkelijk bij. Kijkt u maar mee in vers 9. Hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren. Mensen die bij zichzelf, en je zou ook mogen vertalen, die op zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren. Dat hun verhouding tot God goed was. Dat ze in de juiste verhouding tot God stonden. Dat dachten die mensen bij zichzelf. En zoals ik u al zei, we mogen ook vertalen mensen die op zichzelf vertrouwden. Dat waren mensen die dus steunden op allerlei dingen van zichzelf. Ze vertrouwden op de dingen van zichzelf. En daarom meenden ze dat ze rechtvaardig waren en in de goede verhouding stonden tot God. Er staat in het Grieks van het Nieuwe Testament ook nog een heel sterke uitdrukking. Mensen die definitief, zonder enigszins te twijfelen of te aarzelen, vertrouwden dat het helemaal in orde was tussen God en tussen hun ziel om alles wat zij gedaan hadden. En die mensen had je in Israël. Het meest duidelijke voorbeeld daarvan is de farizeeër uit de gelijkenis die de Heer Jezus straks gaat vertellen. Kijkt u maar even mee. Wat zegt die farizeeër in vers 12? Ik vast 2 keer per week. En ik geef tienden van alles wat ik bezit. Daar hoor je die farizeeën dus vertellen wat hij allemaal doet. En dat was meer dan de Heere in zijn wet van mensen heeft gevraagd. Want als we het Oude Testament goed lezen, dan komen we erachter dat het volk Israël eigenlijk maar op 1 dag in het jaar hoefde te vasten. Op grote verzoendag. Maar deze farizeeër, hij vast maar liefst 2 dagen per week. 2 dagen per week onthoudt hij zich van voedsel. 2 dagen per week onthoudt hij zich ook tussen zonsopgang en zonsondergang van water. En dat was bijzonder zwaar, zeker in het warme Israël. En hij geeft ook tienden van alles wat hij bezit. De wet van Mozes schreef voor dat de tienden gegeven moesten worden aan de Heere en aan zijn dienst van een aantal dingen. Maar ook van bepaalde producten en bezittingen hoefde je geen tiende te geven. Maar deze farizeeër, hij doet meer dan de wet, dan God in de wet van hem vraagt. Hij geeft tienden van alles wat hij bezit. En dat is waarop die farizeeër vertrouwd. Jezus sprak de gelijkenis tot sommigen die bij zichzelf en op zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren voor God. Zulke mensen had je dus in Israël. Zouden zulke mensen er vandaag nog zijn, gemeente? Mensen die bij zichzelf, op zichzelf vertrouwen dat ze rechtvaardig zijn voor God. Als we deze week in de week van voorbereiding zijn op het heilig avondmaal en de vraag naar ons toekomt, kunnen wij aangaan aan de tafel die de Heere heeft aangericht? Dat er dan mensen zouden kunnen zijn die bij zichzelf en op zichzelf vertrouwen dat het wel in orde is tussen God en tussen henzelf vanwege alles wat ze gedaan hebben. noemt u maar op. Vanwege de belijdenis die ze ooit een keer afgelegd hebben, met diepe ernst, met grote bewogenheid. Mensen die op zichzelf en bij zichzelf vertrouwen dat het wel goed zit als ze kijken naar hun dagelijkse gebeden. Mensen die kijken naar hun kerkgang en eigenlijk tot de conclusie komen dat ze het er wat dat betreft helemaal niet zo verkeerd van afgebracht hebben, want ze hebben in de achterliggende maanden geen kerkdienst overgeslagen. Mensen die regelmatig uit Gods woord lezen en daarover nadenken. Allemaal goede dingen, gemeente. Maar als ik daar nu op vertrouw, bij mezelf, op mezelf vertrouw, dat ik op grond van al die dingen die ik gedaan heb, en u zou er ook nog wel wat dingen aan kunnen toevoegen, allerlei goede werken die we betoond hebben aan andere mensen misschien, gaven die we gegeven hebben aan de Heer en aan zijn dienst, maar als ik daarop steun en daarop vertrouw, dan is mijn beeld vanmiddag getekend in dat portret van de Farizeeër. De Heer Jezus bestemt zijn gelijkenis, ja, voor mensen die op zichzelf, bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren voor God. Maar er wordt nog iets gezegd over die mensen, vers 9. Die mensen zijn ook mensen die anderen niets achten. Dat betekent dus die met grote minachting op anderen neerkeken en zichzelf ver verheven voelden boven de ander. En die mensen waren er ook in Israël. Opnieuw, de duidelijkste illustratie daarvan vindt u weer in de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. Kijkt u maar in vers 11. De Farizeeër staande bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Hoort u het? Die Farizeeër die zich mijlenver verheft boven alle andere mensen. Andere mensen niets achten. Die mensen die had je dus in Israël. Maar de vraag voor ons vanmiddag is: zouden die mensen er misschien ook onder ons zijn? Ben ik misschien zo'n mens die een ander niets acht, die met minachting eigenlijk op een ander neerkijkt? En dat kan op allerlei manieren. Dat kan de overbuurman of overbuurvrouw zijn die nooit naar de kerk gaat en waarvan u of van waarvan jij denkt, nou ja, maar ik doe dat dan toch wel en hij of zij niet. Anderen niets achten. Dat kan zijn dat gezin dat het eigenlijk met de kerkgang niet zo nauw neemt en veel te makkelijk een dienst overslaat. En u bent er toch maar altijd. Anderen niets achten. Dat kan zijn die man of vrouw die naar uw eigen indruk veel te snel en veel te makkelijk aan het avondmaal gaat. En u neemt het toch wel een stuk ernstiger. Of u blijft misschien wel af. Anderen niets achten. Gemeente, en het allerergste, om dat dan net zoals de Farizeeër te verpakken in een vroom gebed. Want hoort u wat de Farizeeër zegt? O God, ik dank u dat ik niet ben zoals al die andere mensen. Wat kan de Farizeeër leven in ons hart, gemeente? Wat kan de Farizeeër in mijn, in uw, in jouw hart leven? Dat je het misschien wel zegt: het is genade hoor, dat ik hier of daarvoor bewaard word. En eigenlijk bedoel ik ben een stuk beter dan die ander. Wat leeft de fariseer ook in ons hart? En wat is het een genade dat de Heer Jezus vanmiddag met zulke fariseers nog van doen wil hebben. Want aan zulke mensen vertelt de Heer Jezus de gelijkenis die vanmiddag voor ons ligt. Hij zei ook tot wie? Tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren en de anderen niets achten, tot zulke fariseërs vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis. Tot zulke mensen komt de Heer Jezus nog met zijn woord. En stalt hij dat woord nog voor hen uit en wil hij hen nog de weg wijzen. En daar letten we vanmiddag niet op de hele gelijkenis, maar we concentreren ons als het ware vooral op die tweede bidder uit de gelijkenis, de tollenaar. Wat was dat voor een man? Om zijn taak goed te begrijpen moeten we weten dat Israël in de tijd van het Nieuwe Testament bezet gebied was. Israël werd overheerst door vreemde machten. De Romeinen hadden het voor het zeggen in Israël en ze onderdrukten het volk Israël ook op allerlei manieren. En een van de manieren waarop ze dat deden was door belasting te vragen. Belasting per persoon, belasting voor het grondbezit dat men had, maar ook belasting voor de goederen die in en uitgevoerd werden. En over die laatste belastingen gaat het. Als de Romeinen die belastingen gingen innen, dan deden ze dat door middel van tollenaars. Dat waren mensen die zelf tot het Joodse volk behoorden, maar die zich ervoor leenden om samen te werken met de vijand, met de bezettende macht, met de vreemde overheerser. Mensen die heulden met de vijand, tollenaars. En daar kwam dan nog iets bij, en dat weten we allemaal wel. Want al waren de tarieven, de belastingtarieven door de Romeinen vastgesteld als het ging om de in- en de uitvoerbelasting, de tollenaars lieten zich aan die vaste tarieven eigenlijk niet zoveel gelegen liggen. Die vroegen van hun eigen landgenoten veel meer geld dan ze op hun beurt weer moesten afdragen aan de Romeinen. Op een oneerlijke manier ontfutselden ze hun landgenoten allerlei geld en bezit en daarmee verrijkten ze zichzelf. Tollenaars waren dus, om het eenvoudig te zeggen, dieven. Mensen die zichzelf verrijkten ten koste van een ander en die hun handen uitstaken naar het bezit van een ander. En zo kwam het dat het woord tollenaar eigenlijk in de Bijbel een synoniem is, een woord met dezelfde betekenis als zondaar. De tollenaren en de zondaren, die worden in één adem genoemd en daar wordt eigenlijk eenzelfde groep mensen mee aangeduid. Of zoals de Heer Jezus zelf, dat op een bepaald moment zegt, hij of zij, zij u als de heiden en de tollenaar. Tollenaren en heidenen, ze werden op één lijn gezet. In zekere zin en in een bepaalde uitdrukking door de Heer Jezus zelf. Die tollenaars werden, omdat ze samenwerkten met de vijandige bezettende macht en omdat ze zich zo schandalig verrijkten ten koste van een ander, ook met de nek aangekeken door de bevolking in Israël. Een van de meest sprekende voorbeelden in dat verband is wel dat wanneer iemand vanwege armoede of een lichamelijke handicap moest bedelen langs de weg, dat kwam in Israël helaas voor in de tijd van het Nieuwe Testament, en hij zag dat er een tollenaar langskwam die hem iets wilde toestoppen, hij zijn hand gauw terugtrok, want van een tollenaar wilde zelfs een bedelaar niets aannemen. Tollenaren die waren uitermate veracht. Zondaren, heidenen. Daar hebt u de tollenaar uit onze gelijkenis. Maar nu is er met die man iets bijzonders aan de hand. Want die tollenaar bevindt zich in de tempel. Wat kwam hij daar doen? Wat zegt de gelijkenis daarover? Vers 10. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. Dus die tollenaar, die man die samengewerkt had met de vijand, die man die zo schandalig gestolen had van zijn landgenoten, die man komt in de tempel, waarschijnlijk 3 uur in de middag, op de tijd van het middaggebed, die man komt in de tempel om te bidden. En veel Joden hadden de gewoonte om of 's ochtends of 's middags of misschien wel 2 keer per dag naar de tempel te gaan om daar te bidden. Dat was voor sommigen een gewoonte en niet meer dan een gewoonte. Maar bij de tollenaar ligt het anders. Die komt om te bidden, ja waarom eigenlijk? Dat kunnen we het beste afleiden uit de woorden waarmee hij bidt, gemeente. Straks zal het daar uitvoeriger over gaan, maar slot van vers 13. Wat bidt de tollenaar? O God, wees mij zondaar genadig. Waarom komt die tollenaar in de tempel? Omdat hij gezien heeft dat al datgene wat hij heeft gedaan zonde is. Schuld is tegenover God. Deze tollenaar, hij weet zich een zondaar. En terwijl hij dat weet, terwijl hij heeft gezien dat hij zonde heeft en dat die zonde schuld is tegenover God, want tot God richt hij zich in het gebed, kan hij met zijn schuld toch niet bij God vandaan blijven. En daarom gaat hij toch naar de tempel. Ook al zullen de mensen hem wel met verachting aangekeken hebben, en zal uit de blikken die ze hem toegezonden hebben wel gesproken hebben: man, wat zoek jij nu nog in de tempel? Goddeloos mens dat je er bent. Wat heb jij hier te zoeken? Hier horen geen tollenaars te komen. En toch, zijn zonde, ja die heeft hij gezien, maar hij kan van God niet wegblijven. Hoe komt dat? Hoe komt die man zo ver? Hoe komt het dat hij zijn zonde heeft gezien en dat dat echt nood geworden is in zijn leven? En hoe kan het dat hij met die schuld en met die nood wel naar de Heere toe moet? Ook al komt hem dat op nog zoveel verachting van andere mensen te staan. Hoe komt dat? Dat zegt onze gelijkenis niet. Maar als we het geheel van de Bijbel laten spreken, als we eens een ogenblik letten op die mensen die we uit de Bijbel kennen en die ook tollenaar zijn geweest. Wie waren dat eigenlijk? Dat weten de kinderen wel. Wie is er een tollenaar in het Nieuwe Testament? Zacchaeus, die man die in de boom klimt om Jezus te zien. En iets minder bekend, maar misschien dat je er ook wel eens over hebt horen vertellen, Levi of Matthäus, die geroepen wordt als hij in het tolhuis zit. Als we die twee voorbeelden eens een ogenblik nemen, hoe zou het komen dat de tollenaar van deze gelijkenis in de tempel terechtkomt met zijn zonde en met zijn schuld? Is dat niet omdat de Heere die man heeft opgezocht? Zoals de Heer Jezus ook Zacchaeus opzoekt en stilstaat onder de boom waar hij zit en door de takken naar boven kijkt en Zacchaeus ziet en hem roept. Is dat niet omdat de Heere die man heeft opgezocht, net zoals Matthäus of Levi in het tolhuis zag en de Heer Jezus komt langs en hij ziet Matthäus in het tolhuis zitten En hij roept hem en hij zegt: voor mij. Hoe komt het dat een mens met zijn schuld, met zijn zonde, tot de Heer gaat en niet meer bij hem vandaan kan blijven? Gemeente, er is maar één verklaring voor dat geheim. Dat is alleen als de Heere een mens gaat opzoeken en een mens zijn ogen opent voor zijn schuld voor God. En dan gaat zo'n tollenaar het zien. Dat is alleen wanneer de Heere onzichtbaar en toch zo voelbaar aan die tollenaar gaat trekken. En er een wonderlijke trekkracht vanuit de tempel, vanuit het heiligdom, kracht uitoefent op die tollenaar. En die tollenaar wel moet gaan naar de Heere. Hij kan niet bij de Heere vandaan blijven. En nu de vraag vanmiddag naar ons toe. Herkennen we dat? Aan de ene kant je schuld en je zonde te zien gekregen hebben, omdat de Heere in uw leven kwam met zijn woord en met de werking van zijn Heilige Geest en u de ogen ging openen voor wie u bent. Niet beter dan zo'n tollenaar. Alles verzondigd. Gezondigd tegen de mensen. Dat heeft de tollenaar ook. Maar boven alles gezondigd tegen God. Herkent u dat? Daar je ogen voor geopend, die schuld opengelegd in je leven, die schuld nood geworden, en dan toch met die schuld niet bij de Heere vandaan kunnen blijven. Iedere keer naar hem toegetrokken worden. Heere, zie mij wie elk moet duchten. Psalm 38, we hebben het zojuist gezongen. Zie mij wien elk moet duchten en ik moet u ook duchten. Ik moet u ook vrezen. Ik moet ook bang voor u zijn vanwege de zonde die ik gedaan heb. En vanwege het feit dat u een heilig God bent. Maar zie mij toch, Heere, wien elk moet duchten, tot u vluchten. Daar hebt u de tollenaar. Onze tweede gedachte. Hoe bidt hij? Daar zegt onze tekst drie dingen over. In de eerste plaats, hij staat van verre. Hij wil zijn ogen niet opheffen naar de hemel. En hij slaat op zijn borst. Hij staat van verre. Wat betekent dat? Wel dat die tollenaar schoorvoetend de tempel binnengegaan is en op tevoren of nog een enkele stap heeft gezet en toen niet verder durfde. Want de tempel, daar voor hem het heilige en daarachter het heilige der heiligen, dat is de woonplaats van de heilige God. En die tollenaar, hij kan voor God niet bestaan. Hij blijft op een afstand. Hij neemt genoegen met het achterste plaatsje. Geef mij de allerlaagste plaats, zo ge mij een plaats wil geven. Want nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds, tegen zoveel lichts bedreven. Van verre staande. Dat is het eerste. De tollenaar wil zijn ogen niet opslaan naar de hemel. Dat is het tweede wat over zijn gebedshouding wordt meegedeeld. Dat was eigenlijk iets heel ongewoons, dat hij dat niet wilde. En ik denk dat we dat hier maar moeten opvatten als dat hij dat niet durfde. De ogen opslaan naar de hemel. Want dat was in Israël wel de gewone gebedshouding van de mensen. Wanneer een gelovige Israëliet zich in het gebed richtte tot de Heere, dan hief hij zijn handen op naar de hemel en dan sloeg hij zijn ogen op naar de hemel. En dat was geen teken van hoogmoed, van trots, zo zou het misschien wat de houding betreft wat op ons kunnen overkomen, maar dat was juist een teken van afhankelijkheid. Psalm 123, de eerste psalm die we gezongen hebben in deze dienst. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Maar de tollenaar, hij durft zijn ogen niet op te slaan naar de hemel. Hij durft God niet in de ogen te zien, niet naar God omhoog te zien. Hij durft zelfs de houding die in de Bijbel wordt getekend als de houding van een slavin tot haar meesteres, van een knecht tot zijn heer, die houding durft hij niet in te nemen. Hij slaat beschaamd zijn ogen neer. Ja, het is alsof we hem met Daniël horen zeggen: bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Kijk, die tollenaar schaamt zich nog niet allereerst voor de mensen vanwege zijn zonde, want dan was hij wel thuis gebleven. Maar hij moest naar de tempel. Maar hij schaamt zich allereerst en allermeest tegenover God. Hij moet zijn ogen neerslaan voor de Heere. En dan nog het derde in zijn houding. Hij slaat op zijn borst. Teken van verdriet. Teken van diep berouw in de Bijbel. Want er is een verdriet, er is een berouw in zijn hart gekomen vanwege al datgene wat hij andere mensen heeft aangedaan, maar boven alles vanwege de zonde die hij God heeft aangedaan. Hij slaat op zijn borst. Dat is ongeveer, Bijbeluitleggers wijzen erop, dat is ongeveer ter hoogte van zijn hart. Dat wordt in ieder geval bedoeld in onze tekst. En daarmee zegt die tollenaar ook: ach, de zonde die ik heb gedaan, die komt hier vandaan. Die komt uit die bron van zonde, mijn zondige hart. De tollenaar die niet alleen bedroefd is vanwege alle zonden die hij gedaan heeft, alles wat hij gezegd heeft, al die talloos vele keren dat hij een te hoog bedrag genoemd heeft aan belasting, en die ontelbare keren dat hij zijn hand opgehouden heeft en geld heeft genomen, misschien wel van arme volksgenoten, en zichzelf heeft verrijkt, dat ook. Dat is ook reden tot verdriet, dat is ook reden tot berouw. Maar niet alleen zijn zonden, ook datgene wat de Bijbel vaak in het enkelvoud noemt de zonde. Die leeft in zijn hart. Die inwonende zonde, waarmee hij niet breken kan. Iets wat iedere keer weer opnieuw in zijn leven vuil water opgeeft. Hij slaat op zijn borst. En dan nog een keer de vraag, gemeente, in deze dienst van voorbereiding roept dat herkenning op, de gestalte van de tollenaar, die man die maar een enkele stap in de tempel durfde doen en toen tot stilstand kwam, want dichterbij durfde hij niet te komen. Herkent u dat? Dat het in uw leven zo is, dat u zo oog in oog komt te staan, kwam te staan en komt te staan met Gods heiligheid en je eigen onwaardigheid, je eigen zondigheid, dat je niet verder durft. God, een heilig God, en ik een onheilig zondig mens, en hoe zal ik tot die God naderen, van verre staan? Kijk, als dat weegt op je ziel, als dat echt weegt in je hart, dan kan, ja, dan kan ook het heilig avondmaal een berg zijn, als je ziet op de insteller ervan, die heilige God, en als je ziet op je eigen zondige hart en op je onwaardigheid, dan kan het heilig avondmaal soms een berg worden waarvan je zegt, wie klimt die berg des Heren op, wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions vorst betreden. En leest u dan maar verder in Psalm 24 wat er dan als antwoord gegeven wordt. En als je dat antwoord dan op je laat inwerken, dat je het zegt, o Heere, maar moet ik dan van verre blijven staan? Want ik ben het niet waard om dichterbij te komen. Is dat Bijbels, vraagt u? Ja, dat is Bijbels. Denkt u maar aan de hoofdman over 100. Heere, ik ben het niet waard dat ge onder mijn dak zoudt inkomen. Al Gods kinderen kennen daar iets van. Van dat beleven van je eigen onwaardigheid voor God. Herkent u er iets van? Dat tweede wat zo kenmerkend was voor de gestalte van de tollenaar, dat hij zijn ogen zelfs niet durft op te heffen, omdat hij zich schaamt voor God. Laten we die vraag dan maar heel concreet stellen. Hebt u, heb jij, en ik vraag het ook weer aan mezelf, heb ik me nou in de afgelopen weken wel eens geschaamd voor de Heere? Als ik ging bidden en als ik zijn aangezicht zocht, mijn ogen neergeslagen. Heere, ik kan u niet onder ogen komen. Zijn er van die momenten dat het een wonder voor je wordt dat je nog bidden mag? Zijn er van die momenten, ja, dat de gewone gebruikelijke gebedshouding je eigenlijk nog te groot is, zoals het was bij deze tollenaar? Hij voelde zich voor de Heere zo gering, zo klein, zo onwaardig, dat hij zelfs zijn ogen niet op durfde slaan naar de hemel. Die momenten zijn er toch ook in het leven van een kind van God. Dat wanneer dat lichamelijk mogelijk is en je gewend bent om te knielen voor de Heere in het gebed, maar als de Heere zo zijn heiligheid laat zien, er ook wel eens momenten zijn dat je het beseft bij jezelf, dat knielen eigenlijk nog te veel en te groot is. Dat je plat voor de Heere komt te liggen en zegt, Heere, wie ben ik toch? Jezelf verootmoedigen, jezelf vanwege de zonde mishagen. En dan dat derde over die houding van de tollenaar. Hij slaat op zijn borst verdriet, berouw in zijn hart. Niet alleen schaamte tegenover God, maar ook berouw en verdriet. Heere, wat heb ik gedaan? Wat heb ik met mijn zonde kapot gemaakt? Wat heb ik een bezittingen van anderen afgenomen? En wat heb ik de goede naam van andere mensen misschien besmeurd? Wat heb ik verwoest en wat heb ik aangericht in de onderlinge verhoudingen? Wat is er niet een zonde? Heere, het is me tot verdriet, het is me tot smart. En vooral, Heere, ik heb uw naam onteerd. Mijn leven was een leven waarin u niet aan uw eer kwam. Slaan op de borst, nee, niet letterlijk, wij hebben dat gebruik zo in die zin niet, maar wel een hartelijk verdriet dat je soms geen woorden vindt om je smart voor de Heere te uiten. Dat je soms alleen maar zucht, Heere, wie ben ik toch en wat heb ik gedaan? En het ergste van alles, ik kan het niet goed maken, want ik draag een zondig hart met me mee. Dat inwonend verderf, die zonde woont er nog. Ik, ellendige mensen, wie zal me verlossen van het lichaam van deze dood? Dat bidt Paulus. Herkent u dat? Je zo verootmoedigen voor de Heere, want Dat zijn dingen waar een kind van God geen vreemde van is. Dat zijn dingen waar iedere ware gelovige iets van kent. Van die schaamte en van dat verdriet en van dat besef van onwaardigheid. Van dat buigen voor de Heere. Nee, dat is er niet altijd. Er zijn momenten, hoe vreemd u dat misschien ook vindt klinken, dat een kind van God sterk kan verlangen naar zo'n moment, dat hij zo mag buigen voor God. Heere, brengt u me nog eens op die plaats waar ik inderdaad zo klein word voor de Heere. Maar als u er nou helemaal niks van kent, als u nou zegt, ik zou niet weten waar het nou vanmiddag over gaat, leg uw leven dan nog eens naast onze tekst. En leg uw leven eens naast Gods woord. Want wat zou uw gemeente, ik vraag dat in alle bewogenheid en in alle liefde, maar wat zou u aanstaande zondag dan aan het heiligavondmaal moeten doen? Dan komt u rijk en verrijkt. Dan hebt u aan geen ding gebrek. Dan kan de Heere met eerbied gesproken niets aan u kwijt. En zou u, als het daarom nog een onbekende zaak is in uw leven om je zo te verootmoedigen, zou je dan niet de Heere te voet vallen en het aan hem vragen: Heere, geeft u mij arm makende genade. Genade waardoor ik arm word. Waardoor ik datzelfde mag kennen als wat de tollenaar uit de gelijkenis ook kende. En wat naar uw woord al Gods kinderen kennen. Dat ik zo mag buigen en me zo mag mishagen en verootmoedigen voor u. En als u het wel hebt gekend en als u het herkent van u in uw leven, ach, dan is er, als het goed is, ook geen ander gebed dan weer dat gebed: Heere, maak me bij vernieuwing in de week van voorbereiding arm. Dat ik met lege handen kom te staan. Zodat ik als een arme, niets bezittende zondaar de toevlucht mag nemen tot u. Onze laatste gedachte. Wat hij bidt, dat is het slot van de tekst, vers 13. O God, wees mij zondaar genadig. Wat valt daarin op? Allereerst die zucht. O God. Dat is geen mooi, indrukwekkend begin van zijn gebed, waarmee deze tollenaar wat indruk wil maken op andere mensen. Dat is geen indrukwekkend begin van zijn gebed waarmee hij God tevreden wil stellen. Het is alleen maar een zucht. O God. Maar het is een zucht tot God. Want met zijn schuld en met zijn schaamte en met zijn berouw en met zijn onwaardigheid kan die tollenaar niet bij God vandaan blijven. Hij moet er naartoe, wat de mensen ook zeggen. O God. Zult u dat in de komende week veel doen? Zul jij dat, ook als je nog niet aan het avondmaal mag gaan, kerkelijk gezien, maar zul jij dat in de komende week veel doen? Vluchten en zuchten tot God. O God, net zoals de tollenaar, dan hou je misschien maar heel weinig woorden over. Maar in de Bijbel komen we heel wat gebeden tegen die zo mooi en zo lang niet zijn. Kort, niet mooi, maar wel uit het hart. Dan nog iets wat opvalt in dat gebed. Dat is de ootmoed van de tollenaar. Want hoe noemt deze man zich? O God, wees mij zondaar genadig. Maar letterlijk staat er in het Grieks van het Nieuwe Testament: wees mij de zondaar genadig. Hoort u dat? Op dat drukke tempelplein waar zoveel mensen zijn, waar zoveel zondaren zijn, daar blijven er in de gelijkenis maar twee over. God en hijzelf. De zondaar. De zondaar bij uitstek. De tollenaar, hij kijkt niet meer naar andere mensen. Hij houdt er maar één over. Ik ben de zondaar. En onwillekeurig denken we even aan wat Paulus later schrijft in een van zijn brieven. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Van wie ik, voegt hij er dan aan toe, van wie ik de voornaamste, de grootste zondaar ben. Wees mij de zondaar genadig. Wat betekent dat woord zondaar letterlijk? Dat weet u wel waarschijnlijk. Doelmisser. Iemand die zijn doel gemist heeft. Daar ligt ook het diepste verdriet van de tollenaar. O God, ik heb mijn doel gemist. U had me geschapen om tot uw eer te leven. En om ten dienste van de mensen om me heen te leven. En wat heb ik ervan terechtgebracht? Ik heb de mensen om me heen bestolen. En uw naam is vanwege mijn gedrag al zoveel keer gelasterd. Ik heb tegen uw wet overtreden. Ik ben de zondaar. En dan het laatste. Want waar vraagt die tollenaar dan om? Als hij dat allemaal beleden heeft en als hij zo zuchtend, vol schaamte, vol berouw tot de Heere de toevlucht neemt, dan zegt hij: O God, wees mij zondaar genadig. Wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk dit. Die tollenaar denkt aan iets wat hij niet ziet. Iets wat er is in de tempel. Iets wat de mensen die op dat moment in de tempel aanwezig zijn trouwens ook niet zien. De fariseer die daar vooraan in de tempel staat te bidden, die ziet het ook niet. En de priesters die dienst doen in de tempel, die zien het ook niet. Eén keer per jaar. Dan ziet de hoge priester het. Wat bedoel ik? Wel, één keer per jaar, dat weet u nog wel, ging de hoge priester met een schaal, een bekken met bloed, door het heilige van de tempel, het heilige der heiligen in. En dan kwam hij op de plaats waar de ark stond. Wat lag er in die ark? Onder andere de twee stenen tafelen met de wet van God. Die wet die deze tollenaar, die u, die jou, die mij veroordeelt. Die wet die u en jou en mij vervloekt. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Daar lag de wet. Maar wat lag er op die wet? Grote gouden plaat, het verzoendeksel. En één keer per jaar kwam de hoge priester met de schaal met bloed voor dat verzoendeksel. En dan sprengde hij druppels bloed op dat verzoendeksel. Waar die wet, die aanklagende wet, onder lag. En nu terug naar de tollenaar. Als deze tollenaar zegt: wees mij zondaar genadig, dan wordt er in de oorspronkelijke taal een woord gebruikt dat je ook zou kunnen vertalen als: wees mij de zondaar een verzoendeksel. Hoort u het? Hoort u wat die tollenaar doet? Als hij daar staat, achter in de tempel, met zijn zonde en met zijn schuld en met het feit dat hij het nooit goed kan maken tegenover God, omdat de verdorvenheid in hem woont, dan wijst hij als met een bevende vinger naar dat verzoendeksel. En dan zegt hij het: O God, Uw wet klaagt me aan. Uw wet spreekt me niet vrij, maar veroordeelt me juist. Maar wilt u zien op dat verzoendeksel, dat u zelf op die ark en op die stenen tafelen hebt gelegd? Nee, ik moet het eigenlijk nog anders zeggen. Dan wijst de tollenaar met een bevende vinger van het achterste van de tempel naar het bloed. Naar het bloed dat gesprengd wordt op het verzoendeksel. En dan bidt hij het: o God, wilt u mij de zonde vergeven vanwege dat bloed? En dan weet u, en dan weet jij, naar wiens bloed dat bloed op het verzoendeksel heen wees. Het bloed van Christus, die zichzelf heeft opgeofferd, die zijn bloed gestort heeft en in wiens bloed volkomen reiniging is van alle zonde, in wiens bloed zoveel kracht is dat de grootste van de zondaren, de grootste tollenaar, daardoor gereinigd kan worden. En daar wijst de tollenaar als met bevende vinger naar: o God, wees mij de zondaar genadig vanwege het bloed. Hoe kunt u aanstaande zondag aangaan aan het heilig avondmaal, gemeente, op maar één manier: wanneer u als een onwaardige, verloren zondaar in uzelf, met schaamte en met berouw en met verdriet, uw eigen onwaardigheid inlevend, alleen maar steunen kan op dat bloed en schuiling zoekt achter dat bloed. Anders, gemeente, kan het niet. Als u aanstaande zondag zou komen met een onverbroken hart, met een ongevoelig hart, als u zou komen naar het avondmaal met de gedachte dat het nogal meevalt met uw zonde en met uw schuld, dan eet en dan drinkt u zichzelf een oordeel. Als u zou komen steunend op uw tranen, steunend op uw verbroken hart, steunend op uw eigen goede werk, wat voor werk dat dan ook is, steunend op uw berouw en steunend op uw schaamte, hoe tegenstrijdig dat ook kan klinken, maar ons hart is zo erg listig dat we zelfs daar een grond van kunnen maken, dan is het ook tekort, gemeente. Dan eet, dan drink ik mezelf een oordeel. Er is maar één manier waarop een verloren zondaar voor de Heer kan bestaan. Dat is wanneer hij met bevende vinger, met een schuldverslagen hart, wijst op dat bloed en schuilt achter dat bloed van het lam. Dat bloed dat reinigt van alle zonde. Daarom zoek in deze pas begonnen week van voorbereiding toch die ene grond van de zaligheid. Zoek het leven alleen achter het bloed van de Heer Jezus Christus. Alle andere wegen, ze lopen dood. Alleen deze weg is de weg van het leven, want de Heer zegt het: alleen als ik het bloed zie, dan zal ik met mijn oordeel voorbijgaan. Amen.